Dan ga ik naar agenda punt 2. Een aantal vragen voor het vragenhalfuurtje binnengekomen. Mevrouw Aumont-Assing heeft een vraag. De heer Stekelenburg, de heer Troost en mevrouw Koltkamp heeft er twee. Die laatste twee zou ik moeten behandelen of in ieder geval het antwoord moeten geven. Ze zijn in mijn portefeuille. Op dat moment zou ik willen vragen aan de heer Monroy of hij het voorzitterschap even wil overnemen. En dan begin ik in de volgorde, zoals ik net zei, met de vragen van het vragenhalfuurtje. Mevrouw Aumont-Assing. Ja, dus blijft een moeilijke naam. Nee, ook even van het sprekersstoel. De afspraak is afspraak. Het is misschien goed voor je allemaal te weten dat er een nieuw knopje bij het sprekersstoel zit. Ja. Aan deze zijkant. Ik kan ook zien dat het nu rood brandt. Dus als u straks daar staat, dan weet u hoe dit werkt. Aan u het woord.
Voorzitter, dank u wel. Wij constateren dat er de laatste tijd geregeld storingen zijn in de openbare verlichting. Zoals de afgelopen week in de wijken Doorslag en Galekop. Afgelopen zaterdag was er wereldwijd Earth Hour. En juist rond deze actie bleef in de wijken Doorslag en Galekop de straatverlichting dagenlang overdag aan. Het ontbreken van goede verlichting bij duisternis is uit veiligheidsoverwegingen ongewenst. Het overdag onnodig laten branden van de straatverlichting is kosten- en energieverspilling. Burgers die dit melden bij het klantencontactcentrum krijgen te horen dat er aandacht aan besteed zal worden, maar merken vervolgens weinig van het resultaat daarvan. En ontvangen vervolgens ook geen terugkoppeling. De VVD heeft de volgende vragen naar u. Zijn de storingen in de openbare verlichting bij u bekend? Zo ja, welke acties zijn er tot nu toe genomen om het probleem aan te pakken? Welke concrete acties gaat u op korte termijn ondernemen om beide zaken zoveel mogelijk te voorkomen? En in voorkomende gevallen burgers die het KCC hierover benaderen aan te bieden om het resultaat van de actie die naar aanleiding van hun klacht wordt ondernomen terug te koppelen aan hen. Tot zover. Dank u wel.
Het woord is aan wethouder Reus.
Ja, dank u wel, meneer de voorzitter. Ik herinner mij dat ik een jaar geleden dezelfde vraag gesteld heb. En dan kunt u zeggen, is er nog niet veel veranderd? Ja, dat klopt. Dus de eerste vraag, ben ik bekend met de storingen? Ja, nog steeds. Zijn we ermee bezig? Ja, absoluut. Ik kan u zelfs zeggen dat ik de eerste was die, geloof ik, zondag gemeld heeft bij CityTech dat het licht uitging. Want als bewoner van Galekop zag ik het gebeuren. Ik denk dat het een heel lange eursouwe. Maar het bleek geen storing te zijn in de kabels van steden. Het is zondag zijn er meerdere meldingen gekomen. En hoe zit het werk in elkaar? CityTech is voor ons degene waar de lantaarnpalen geleased zijn. Als daar een storing is, wordt dat meteen erin doorgemeld. En zij hebben de verplichting, staat in de contracten, binnen 5 werkdagen het op te lossen. Zit het bij steden onder de grond, is de wettelijke verplichting, daar gaan wij geen eens over, het binnen 10 werkdagen op te lossen. Dus in feite zijn we als gemeente in een redelijk afhankelijke situatie. Dat is een gevolg van contracten die soms 30 jaar oud zijn. Want vroeger hadden we de PUR, we hadden de REMU en dergelijke. Nou, wat hebben we afgesproken hier? We zijn momenteel onderlegd met CityTech om te kijken hoe we de komende jaren die contracten gaan verlengen. Want de huidige contracten zijn dus eigenlijk outdated en moeten verlengd worden. En we kijken ook naar andere partijen. Dus we zijn dus niet gebonden aan CityTech. We gaan naar meerdere partijen kijken. Er is een programma van eisen. Dat valt ook in het kader van het verlichtingsplan, of het beleidsplan verlichtingen, wat ik hier al aangekondigd heb. Verwacht ik, laat ik zeggen, binnen een paar maanden dat er is. En binnen dat kader, wat dan ook gegeven ook door uw raad wordt vastgesteld, gaan we dus nieuwe contracten aan. En dat kan variëren van, bij wijze van spreken, uitbesteden tot zelf doen. Dus dat is de oplossing die we gaan kiezen. Wat betreft het klantencontactcentrum, er is afgesproken met de mensen als zij een melding doen. En we hebben hun e-mailadres, dat ze teruggemeld wordt, hoe daarmee omgegaan gaat worden. Dus dat is momenteel de stand van zaken.
Zijn er aanvullende vragen uit de raad? In ieder geval van mevrouw Aumont-Assing. Anderen niet, dan is het woord aan u.
Volgens mij hoor ik dezelfde antwoorden als een jaar geleden.
Wethouder, We gaan even netjes een eerste... Nee, gewoon netjes eerst een tweede termijn. Dus mevrouw mag een tweede termijn afmaken.
Ja, dus herhaling. Ik hoor dezelfde antwoorden als een jaar geleden. U geeft aan dat u met partijen gaat praten over nieuwe contracten. Maar wat gaat u op korte termijn doen om het probleem wat er nu wel is, dat te verhelpen? En dat burgers goed geïnformeerd worden. En dat het klantencontactcentrum ook de juiste informatie heeft om de terugkoppeling naar de burgers te doen.
Dank u wel. Het woord is aan de wethouder Reus.
Dank u wel, meneer voorzitter.
Sinds vorig jaar, want we hebben wel wat gedaan, is er wekelijks contact tussen met Cityplaza, met Citytech, laat ik het goed zeggen. En omdat wij dus heel erg ontevreden waren over de service zoals die ons geboden werd. Ook met Stedin is overleg geweest. Heeft er wel toe geleid dat als er storingen zijn, en die hebben zijn vaak technisch van aard, daar kunnen wij als gemeente niks aan doen, maar daar zijn we afhankelijk van de status van het net. En met name van de kabels die eronder liggen, wordt meteen opgepakt. Dus wij accepteren echt niet dat het lang duurt. Dus meestal is het binnen een paar dagen echt opgelost. En dat is ook, wordt ook regelmatig kort gesloten tussen de afdeling Stadsbeheer en de klantencontactcentrum. Dus je moet echt op de hoogte zijn van de situatie. En dat is momenteel het punt. We houden het in de gaten. Maar het geeft ons wel alle vrijheid om heel duidelijk te kijken, want dat contract loopt binnenkort af, van met wie we verder in zee gaan. Want wij zijn dus, dat blijkt wat, niet tevreden met de huidige situatie.
Daar zullen we het vanavond mee moeten doen, met vaak een half uurtje. Het woord is aan de heer Stekelenburg.
Hij doet het, dank u voorzitter. Voorzitter, het NRC en de Volkskrant maakten op 25 maart jongsleden melding van een bericht over een rechtelijke uitspraak aangaande het inzetten van uitkeringsgerechtigden in het arbeidsproces. En op 25 maart heeft de rechtbank Zeeland-West-Brabant uitspraak gedaan over een aangespannen zaak van een WWB-cliënt, omdat de gemeente van hem eiste dat hij 32 uur zou werken als tegenprestatie voor het ontvangen van een uitkering. En de rechtbank oordeelde dat 32 uur veel te veel was, en ook het feit dat vooraf niet bekend was gemaakt wat meneer voor werkzaamheden moest gaan verrichten, was wat de rechten betreft ongeoorloofd. En een aantal andere overwegingen waren ook onderdeel van de uitspraak. Voorzitter, de SP heeft de volgende vragen naar aanleiding van dit bericht. Is het college bekend met de recente uitspraak van de rechtbank? En wat vindt het college hiervan? Is het college het eens met de SP dat mogelijke lokale verordeningen, zoals de participatieverordening en de regelingen in het kader van de uitvoering van de wet werken en bijstand, geraakt worden door deze uitspraak? En welke gevolgen ziet het college voor de lokale verordeningen? Voorzitter, welke maatregelen gaat het college nemen om de lokale verordeningen en eventueel ander beleid aan te passen conform de rechtelijke uitspraak? En laatste vraag, wil het college toezegging doen dat de eventuele wijzigingen binnen 4 weken aan de raad worden voorgelegd in de vorm van gewijzigde verordeningen? Dank u wel.
De woorden zijn wethouder Gadella.
Dank u, voorzitter. De uitspraak van de rechter ziet toe op een situatie in Walcheren, waarbij het ging om iemand die 32 uur om een tegenprestatie gevraagd werd en waarbij niet geduid was wat die prestatie zijn moest. Dat is eigenlijk de kern van de uitspraak. SP heeft daar een aantal vragen over. De eerste vraag, is het college bekend met de recente uitspraak? Ja, dat is het geval. We hebben die uitspraak bekeken en voor kennisgeving aangenomen. We hebben de eigen uitvoeringspraktijk daarnaast gelegd en die voldoet volledig aan de door de rechter gestelde voorwaarden. Vraagt SP verder of er mogelijk consequenties zijn voor de verordening. Die zijn er niet, want onze verordeningen voldoen aan de criteria die de rechter meldde. Gaan wij maatregelen nemen? Nou, die zijn dus niet nodig. Het is wel zo dat we bezig zijn participatie- en reïntegratieverordeningengebied daar nader naar te kijken in het kader van de wil. En daar zullen we, wanneer dat zo is, zullen we daar bij u op terugkomen. De verordeningen, de vragen die u gesteld heeft, we voldoen eraan. En wij zien geen reden om de zaken daarom te veranderen. Ik dank u wel.
Zijn er aanvullende vragen vanuit de Raad? Niemand? Dan is het antwoord goed duidelijk geweest. Of toch nog? De heer Stekelenburg, ja, als u uw hand opsteekt, dan zie ik dat ook.
Dus... Oh, ik dacht, u gaat mij sowieso wel het woord laten. Ik was immers de vraagsteller, maar ja. Dat kan hem eigenlijk. ik vind het toch niet helemaal bevredigende antwoorden. Want ik zei ook al, het ging niet alleen omdat niet vooraf aan deze meneer was verteld wat hij ging doen. Maar ook de lengte, de hoeveelheid, dus 32 uur per week, vond de rechter veel. En ook omdat er geen uitzicht is op vast werk. Dat leggen wij volgens mij ook zo in onze verordening vast. Dat mensen langdurig, gewoon puur op basis van het oogpunt van participatie aan het werk gezet kunnen worden. Zonder dat er uitzicht is op vast werk. Dus als het college geen conflicten ziet met deze uitspraak, dan vind ik dat wel enigszins ontstellend. Maar ik ga daar gewoon zelf maar even uitzoeken.
Ja,
maar
ik zeg, denk dat is een conclusie die u trekt. Want er mag een aanvullende vraag stellen staat in de verordening. Dus ik weet niet of dat tot een aanvullende vraag leidt.
Nou ja, het was meer een mededeling dat ik het dan zelf verder ingeduiken. Maar mijn vraag aan de wethouder is dan, heeft hij de bijgeleverde stukken ook gelezen? Heeft hij de uitspraak van de rechter echt helemaal goed doorgenomen? Volgens mij klopt zijn antwoord niet.
Wethouder.
Hij doet het. Ja. Ik heb die stukken goed doorgelezen. Het gaat om kortdurende werkzaamheden.
Ik moet ook hier constateren dat we twee ronden bij het vragen, een half uurtje, dat het vanavond zal het, moet hij ermee doen. Lijkt de rijdende rechter wel. Vanavond moet hij dit mee doen. En ik vermoed zo dat het op een ander moment nog een keer in de commissie wel terugkomt. De heer Troost. Over de aanduiding van 30 kilometer gebieden.
Mooi hoor. Voorzitter, dank u wel. Het had van mij ook wel een blauw lichtje mogen zijn. Grootste partij. Ja. Onlangs heeft de gemeente Nieuwegein in de Zwanenburgstraat na jaren van functioneren als 30 kilometer weg op advies 30 kilometer herhalingsborden geplaatst. De Zwanenburgstraat maakt onderdeel uit van de route Sluiterslaan, Diepenbroeklaan en Zwelinklaan. Na aanleiding van het plaatsen van die 30 kilometer borden in de Zwanenburgstraat heeft de Vereniging van Eigenaren Nedereind de gemeente Nieuwegein gevraagd om na het herasfalteren van de Diepenbroklaan, wat binnen afzienbare tijd zou gaan gebeuren, ook daar 30 kilometer borden te plaatsen. Dit enerzijds vanwege de veiligheid en de herkenbaarheid. En daar zit ook een seniorencomplex, dat weten we allemaal. Als wel anderzijds om de politie mogelijk te maken te kunnen handhaven. Immers zonder correcte inrichtingen van de weg heeft de handhaving juridisch geen zin. In antwoord van de gemeente Nieuwegein heeft de VVE te horen gekregen dat door deze veiligheidsmaatregelen geen geld beschikbaar was. Te duur, werd beweerd. Ook werd er gesteld dat te veel borden maakt dat de automobilisten door de bomen het bos niet meer zien. Vragen. Heeft het college al plannen om te snijden in het woud van verkeersborden? 2. Hebben wij dat recht als gemeente en is al vastgesteld wat essentiële borden zijn en op welk soort borden en tekens er eventueel vermindering mogelijk is? Behoort bebording met de betrekking tot snelheidsbeperking niet tot de essentiële verkeersinformatieborden? Kunt u uitleggen waarom de besluiten zoals vastgelegd in Duurzaam Veilig 2003, nummer 360, te weten 30 kilometer snelheid op de wegen waar het hier om gaat, niet compleet of correct zijn uitgevoerd? Is het juist dat het college geen geld voor deze maatregelen heeft of betreft het hier een vergissing? Gaat men dan misschien later in op het verzoek van bewoners om borden of wanneer goedkoper symbolen op straat te plaatsen zoals het hoort? Dank u wel.
Het woord is aan wethouder Reus.
Ja, dank u wel, meneer de voorzitter. We hadden tot 8:30, hè?
Ja, maar u niet. Wij met z'n allen.
De vraag van de VSP. Mijn algemene antwoord is, we zijn bezig met het GNP+. En in dat kader wordt beleid neergezet hoe wij de komende tijd de mobiliteit en alles wat erbij daarbij hoort gaan inrichten in Nieuwegein. Dat antwoord heb ik ook meerdere malen gegeven. Het betekent wel op het moment dat we zaken gaan veranderen in de aanloopfase van het GNP Plus, dat we dat doen in de geest van. Dat zijn twee uitgangspunten. Gaan we nou concreet naar uw vraag, en even over de Diepenbroeklaan. Die staat inderdaad op de planning om opnieuw onderhouden te worden. Alleen wist ik ook dat bij 1 januari 2015 Huizen Zuilenstein op de schop gaat. Dus dat is een hele grote kans. En ik vond het onverantwoord, dat heb ik ook doorgegeven, om nu daar groot onderhoud aan de weg te gaan plegen, terwijl we over 1,5 jaar daar met zwaar verkeer te maken kunnen hebben als daar de boel op de schop gaat. Het is allemaal nog als, maar ik vind het een zodanig risico dat je als je met het gemeenschap geld gaat besteden, dat je daar wel even op moet letten. Op het moment dat de Diepenbroeklaan en dergelijke wel aangepakt gaat worden, dan ga je hem zodanig inrichten dat hij aan een 30 kilometer snelheidsregime gaat voldoen. Maar dat doen we dan op het moment dat hij dus voor groot onderhoud op de schop gaat. Dus trouwens, dat staat ook in de startnotitie die we voor het GNP Plus hebben gemaakt. U vraagt ook, hebben wij het recht als gemeente om essentiële borden te vervangen? Zetten we ook te veel borden neer? Kijken we of er te veel borden staan? Nou, we hebben al 4 wijken de afgelopen jaren één voor één onder handen genomen om daar het woud aan borden op te schonen. Dat is gebeurd in Vreeswijk, dat is gebeurd in Jutphaaswijkersloot, Zandveld, Lekboulevard en Fokkersteeg. En binnenkort wordt de wijk Doorslag aangepakt. Er worden dus alle gekeken welke borden staan, welke functioneren goed, welke functioneren niet goed. En de komende 6 jaar worden dus de andere wijken worden aangepakt. Dus daar zijn we inderdaad mee bezig. En dat gebeurt allemaal in het kader van het BABW, hoorde ik vanmiddag. Mijn volgende vraag was, wat is het BABW? Want ik verwacht die vraag in de tweede termijn. Daar heb ik dus meteen opgezocht. Dat is besluit administratieve bepalingen in zaak het wegverkeer. En binnen dat juridisch kader wordt er gekeken of er een verkeersmaatregel moet plaatsvinden en wat daarbij hoort aan bebording. Dus binnen dat kader opereren we ook als gemeente. U hebt ook gevraagd, kunt u uitleggen waarom de besluiten zoals vastgelegd en duurzaam veilig 30 kilometer, et cetera, niet compleet of correct worden uitgevoerd. Momenteel zijn ze uitgevoerd zoals 8 jaar geleden afgesproken is. Momenteel sober, toch doelmatig. En binnenkort in de geest van het GNP Plus als de wegen inderdaad op de schop gaan. En het heeft dus niets te maken ook met geld. Het heeft gewoon te maken met hoe wij structureel de zaak willen aanpakken. En dat is meteen eigenlijk ook mijn antwoord. Gaat u misschien later op het verzoek van bewoners in om borden te plaatsen of symbolen? Dan verwijs ik inderdaad naar het GNP Plus. En als er tussendoor een noodzaak is dat we een noodmaatregel moeten plegen, of op het advies, dan doen we dat. Zie wat we in de Zwanenburgstraat hebben gedaan. Dat is mijn antwoord, meneer de voorzitter.
Dank u wel. Tweede termijn nog leden van de Raad een aanvullende vraag. De heer Troost nog en de heer Wijntjes en mevrouw Verbeek. Verder niemand. Dan eerst de heer Troost.
Voorzitter, dank u wel. Wethouder, hartelijk dank voor de uitgebreide beantwoording. Hoe zeker is Zuilenstein op de schop 1,5 jaar van nu af? Weten we dat? Of is dat een intentie? Eerste vraag. De tweede vraag is, ik ben blij met uw antwoord over het einde van het verhaal, want wij vonden toch dat de vereniging van eigenaren op een wat rare manier was afgescheept over geld en wat iets meer zei. Wij hebben berekend dat die paar borden waar ze om vragen niet meer dan €400 ongeveer kosten. Dus misschien als Zuilenstein toch vertraagd wordt dat u nog wat kunt doen. Maar dat merken we dan wel. Dank u wel.
De heer Wijntjes.
Net even te googlen, maar de wethouder houdt een uitvoerig betoog over allerlei wetgeving die er is. Maar ik zie hier een gemeente in Zeeland, een dorp in Zeeland en ook een dorp in Brabant. Die zijn inmiddels helemaal bordenvrij. Dus wat zijn dan die verhinderingen? Want als je het helemaal bordenvrij kan maken, dan kan je ook zeggen, je kunt het allemaal zelf regelen.
Het woord is ook aan mevrouw Verbeek.
Ja, voorzitter, wij zijn heel erg benieuwd waarom de verwarring dan ten top is op de betaalweg, bord wel, bord niet.
Woorden zijn wethouder Reus. Nog 3, 4 aanvullende.
Dank u wel. Wat betreft Huizen Zuilenstein, in een van de stadsgesprekken die we gevoerd hebben, heb ik van de locatiemanager dat expliciet gehoord. En dat is ook al lang bekend bij de bewoners. Dat ze bij 1-1-2015 dichtgaan, er komen ook nieuwe bij. Dat is even een andere tak van sport, maar dat is de informatie die wij gekregen hebben. Wat betreft het CDA, handig te googlen, maar dat betekent dat binnen de wetgeving moet je verkeersbesluiten nemen. Dus wij hebben de wetgeving als uitgangspunt en binnen die wetgeving nemen we verkeersbesluiten. En wij hebben voorlopig, in deze historie zo in Nieuwegein, dat we besloten hebben, gezien de ingewikkelde verkeerssituatie nu en dan, om met borden te werken en met verkeerslichten en met andere zaken. En wat betreft Batouw, ja, de Batouwweg is destijds ook zo ingericht. De huidige situatie laten we zo. En op het moment dat we met z'n allen een nieuwe structuur afgesproken hebben in het kader van het GNP+, kan je die zaak aanpassen. Maar we gaan nou niet van de hapsnap het beleid daar ook op de Batouwweg veranderen.
Nee, dat is helaas niet mogelijk, mevrouw Verbeek. U kunt een tweede termijn een korte aanvullende vraag stellen, daar is op geantwoord en dan is het helaas... Nee, ja, maar... U vindt het niet het antwoord wat u verwacht, maar het is wel het antwoord van de wethouder. Ik kan, als u daar aanvullende vragen stelt, moet op een ander moment. Ja, maar het stelt maar twee, in tweede termijn kan het niet. Ja, u heeft een vraag gesteld en de heer Reus heeft er een antwoord op gegeven. Dat is misschien niet het antwoord wat u wil, maar het is wel het antwoord van de heer Reus op uw vraag. Ik sluit deze vraag. De... Vraagt de heer Monroy om even het voorzitterschap over te nemen voor de vragen van mevrouw Kolkamp. U wil dat vanaf die plek doen?
Als de griffier mij het woord wil. Ja, precies. Anders moet u weer ergens anders gaan zitten. Mevrouw Kolkamp.
Kijk, ja, even het rode lampje checken. Hè. Zal ik ze gelijk allebei achter elkaar doordoen of... Oh ja, sorry. Zal ik beide vragen gelijk achter elkaar doordoen of heeft het ervoor? Want het zijn wel twee redelijk verschillende onderwerpen.
Nou, stelt u ze maar allebei en dan zien we wel hoe de burgemeester gaat antwoorden.
Is goed. We houden het spannend. Oké, de eerste vragen zijn naar aanleiding van stuk nummer 2013-109. De brief College en Raad van 13 maart inzake de uitgangspunten Koninginnedag 2013. In deze brief is te lezen dat voor de kleedjesmarkt in Batouw geen organisator is gevonden. Met name vanwege de veiligheidsrisico's. Of die organisator is nodig vanwege de veiligheidsrisico's. En in de brief wordt verder ook gesteld dat in het beleidskader evenementen is bepaald dat de gemeente geen evenementen organiseert of initieert of betaalt. Jammer, maar helder. Even verderop lezen we echter dat de kosten voor een grootscherm in Vreeswijk wel wordt betaald door de gemeente in het kader van Koninginnedag, zullen we het nog maar even noemen. En nog even verderop lezen we dat de gemeente ook het initiatief neemt voor een verdere feestelijke invulling van het planten van de Koningslinde. Hoe dan ook, ons is opgevallen dat hier enige inconsistentie in het beleid zit. Waarbij eigenlijk lijkt dat een aantal dingen niet helemaal volgens het beleid gaat. Waar op het Muntplein de Batouwde gemeente wel vasthoudt aan het beleidsvoornemen zelf niet bij te dragen aan evenementen. Gebeurt dit vervolgens niet als het om andere festiviteiten gaat. Dus onze vraag is ook waarom dit is. En waarom wordt het ene nagenoeg soortgelijk een evenement niet gesteund en een ander evenement wel gesteund en zelfs geïnitieerd. Daarnaast horen we ook graag van tevoren op welke wijze het college dit denkt te gaan betalen. In de brief is te lezen dat het college van plan is achteraf de raad om toestemming te vragen voor het uitgeven van een bedrag van 50.000 euro. Ja, als wij als raadslid of als fractie een dergelijk voorstel in de raad zouden neerleggen zonder dekking, dan zouden we weggehoond worden. Niet geheel en al onterecht. Dus ja, we zouden toch erg graag van tevoren willen weten waar die 50.000 euro vandaan gaat komen. De laatste vraag gaat over de vuurwerkshow. Dat zag iedereen waarschijnlijk al wel aankomen. Op ons voorstel om een vuurwerkshow met Oud en Nieuw te organiseren is herhaaldelijk aangegeven dat dit niet kan, omdat hier geen geld voor is. En nu in één keer kan het wel en is het college wel bereid hier geld voor vrij te maken. Waarom? Daarnaast met deze vuurwerkshow hebben wij toch wel behoorlijke grote zorg dat deze vuurwerkshow nu midden in het broedseizoen wordt georganiseerd. Waarbij de schadelijke invloed van vuurwerk en vuurwerkshows op vogels en hele vogelpopulaties al is aangetoond. We horen dan ook heel graag van het college waar de show gehouden gaat worden. En of het een en ander al getoetst is aan de Flora en Faunawet. En of dit ook al heeft geleid tot een verzoek tot ontheffing. Zo, dat was één vraag. Ja, het zijn er zelfs vier. Tweede onderwerp. Het zijn dan drie vragen. Is naar aanleiding van stuk nummer 2013-116... de brief van de burgemeester aan de raad van 18 maart... inzake de toezending van het bestuurlijk dossier. Ik denk dat ik voor een hoop raadsleden spreek dat we toch wel enigszins onaangenaam verrast werden door de aandacht van de pers voor een onderzoek dat blijkbaar een vertrouwelijke status had. Het gaat hier dus over het GBA-onderzoek waarbij een aantal Roma-casussen zijn gebruikt. De berichtgeving en de keuze van de casuïstiek heeft ons inziens opnieuw een bepaalde groep beschadigd, terwijl de hiaten in de GBA-wetgeving eigenlijk voor alle inwoners van Nieuwegein gelden. En eigenlijk dus ook voor alle gemeenten. En we hadden graag gezien dat we de discussie hierover op een andere wijze hadden kunnen voeren en hier ook op een andere manier aandacht voor was gevraagd. We hebben hier dan ook nog een paar vragen over. De eerste is, klopt het sowieso dat het onderzoek inderdaad vertrouwelijk was en dat er sprake is van dat dit ongeoorloofd naar de pers is gelekt? En als dit het geval is, welke stappen gaan hierin worden ondernomen? Daarnaast zouden we ook wel graag willen weten, en dat is eigenlijk ook een vraag voor ons allemaal, van wat gaan we met dit stuk doen? Gaan we het hier nog over hebben? Want er worden toch wel wat ernstige dingen in gemeld. Dus de vraag is enerzijds aan de burgemeester of hij zelf van plan is het stuk te agenderen, anderzijds aan onszelf als raadsleden of wij het hier eigenlijk nog over willen gaan hebben. En de laatste vraag is, de problemen met de huidige GBA-wetgeving die in het stuk geschetst worden, zijn natuurlijk al veel langer bekend. Dus de vraag is ook een beetje van hoe is hier in het verleden ook mee omgegaan? Juist ook als we kijken naar deze specifieke doelgroep, waar ook heel specifiek beleid voor is ingezet. Waar we natuurlijk niet zo gelukkig mee waren. Maar dit was dus al bekend, dus hoe is hier in het verleden sowieso mee omgegaan? Ja. Oké, dat was hem.
Dank u wel. Meneer de burgemeester, mag ik u verzoeken wel eerst de vragen van Koninginnedag en de vuurwerkshow te beantwoorden. Dan geef ik de raad de gelegenheid voor de tweede termijn en dan gaan we naar het tweede onderwerp.
Ja. Ja, dat had ik anders zelf ook wel zo bedacht, want anders wordt het ingewikkeld, ook voor mij. De vragen over Koninginnedag. Dat op mijn plein het evenement geen bijdrage krijgt. Niet de Vlaamse markt, want daar is een organisatie voor. Dat doen de winkeliers. Daar is ook nooit een bijdrage voor gevraagd. Maar de kleedjesmarkt daaromheen. Heeft er puur mee te maken dat er geen organisatie is die dat doet. Verleden jaar hebben de winkeliers dat op ons verzoek gedaan. Het jaar daarvoor heeft de gemeente noodgedwongen heel veel inzet gepleegd om dat in goede banen te leiden. En de lijn is dat we een organisatie nodig hebben om een evenement te organiseren. En daar zit precies het verschil met Vreeswijk. Want een Vreeswijk is wel een organisatie en die organisatie krijgt jaarlijks vanuit het evenementenbudget een kleine bijdrage om het evenement op Koninginnedag te organiseren. En dit jaar is de vraag geweest, de organisatie wil daar een groot scherm bij hebben, omdat ze anders vrezen dat mensen heel lang bij de televisie zitten en 's morgens het niet zo druk zal zijn in Vreeswijk en 's middags iedereen tegelijkertijd komt. En in het kader van het feit dat wij gezegd hebben, deze Koninginnedag met de inhuldiging van de koning is zo bijzonder. En wij bereid waren als college, ik zal dadelijk zeggen wat over het budget, bereid waren de extra budget voldoen vrij te maken, hebben we gezegd, sluit dat aan bij het idee wat volgens mij verleden keer ook in de raad al door één fractie naar voren is gebracht, om met de bestaande organisatie in contact te treden en ze daar een extra financiering te geven, omdat ze binnen hun bestaande financiering dat scherm op het laatste moment echt niet geregeld krijgen. En dat heeft dus het heeft ook een aspect van veiligheid met zich, brengt dat met zich mee, maar betekent dat mensen al eerder naar Vreeswijk komen en niet 's middags om 2:30 geloof ik de tv-uitzending afgelopen is, iedereen massaal tegelijkertijd die kant uitgaat. De Koningslinde is weer een ander fenomeen. Staat nergens in een wet of zo dat een Koningslinde geplaatst moet worden, maar het is in algemeen en goed gebruik. En een andere fractie in deze raad heeft daar ook vragen over gesteld en volgens mij hebben we daar ook positief op gereageerd. Maar om dan te zeggen positief reageren, dan moet een Koningslinde komen en zeggen, we gaan met de handen over elkaar zitten en wachten totdat iemand dat doet en die zegt, nou, ik heb daar geld voor, ik ga dat doen. Zo werkt dat niet. Wij vonden het als college gepast dat we vanuit die 50.000 euro ook geld vrijmaken voor die Koningslinde. En bij Muntplein, ja, dat er geen organisatie in de stad opstaat om dat te organiseren, dat is een punt. Alternatief is dat we wel onze binnenstad willen promoten met een kijken of we daar een nieuw evenement kunnen maken op het Stadsplein, wat ook een traditie kan worden. En dat kan ook dan heel mooi aansluiten op het feit dat op het Muntplein waarschijnlijk vanaf volgend jaar ook fors gebouwd gaat worden en de ruimte beperkt wordt. Om te kijken dat we voor nieuwe geiners die dat willen ook in de binnenstad wat krijgen, dat we die binnenstad wat reuring krijgen. Maar de insteek daarvan is ook vooral van dat er in die binnenstad meer reuring moet komen. Dat is ook een vraag die als college heeft, of als raad als vaker aan ons heeft gesteld. Waarom
waarom achteraf pas die financiële dekking, toen die vraag kwam, toen hebben we gezegd, ja, moeten we als we de Koninklijke Weg gaan bewandelen en moeten dit voorstel maken en naar de Raad en kijken hoe het programma moet zijn, dan kunnen we ongeveer met het voorstel naar de Raad als Koninginnedag voorbij is. En in deze bijzondere situatie durfden wij het als college wel aan om te zeggen, nou dan gaan we dat doen. We schrijven een brief aan de Raad. We denken dat er een grote meerderheid in de stad en in deze Raad zal zijn die dit soort activiteiten ondersteunen. Ik denk dat dat misschien is een verkeerde inschatting, maar ik denk dat niet dat een verkeerde inschatting is. En dan is het normale verantwoordingsdocument de voorjaarsnota en dan zal de dekking komen. Als het niet anders is dat er geen andere dekking te vinden is, dat die uit de algemene middelen komt. En dan hebben we dan met elkaar de discussie daarover. Maar het is gewoon pragmatiek. Eind januari hoor je dat eind april dat georganiseerd moet worden. Als je dan de procedure gaat doorlopen met eerst een keurig raadsvoorstel en hoe het programma eruit ziet, dan hebben we ongeveer op 15 april een definitief akkoord. Maar dan krijg je niks meer georganiseerd. En dat leek ons in dit geval niet passen. Dan het vuurwerk. Het vuurwerk doen wij samen met de gemeente Vianen. Ik vind dat trouwens wel leuk en ook wel goed dat we met twee gemeenten dat samen doen. Rondom de Lek. Het zal afgeschoten worden aan de Viaanse kant. Dus ik kan me nou met een Jantje van Leiden ervan afmaken. Dus zeggen, ja, dan moet u die vragen die u stelt over verstoring en dergelijke in Vianen stellen. Maar inmiddels weet ik dat de gemeente Vianen een moet ik even kijken hoe die heet, een vergunning, ontbrandingsvergunning van de provincie heeft gekregen. En dat kan ook omdat de afsteeklocatie niet in een beschermd natuurmonument of Natura 2000 gebied ligt. En daarnaast heeft het ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie niet een verklaring van bezwaar afgegeven tegen het afgeven van de vergunning. Dus we hebben wel de procedures die daarvoor doorlopen moeten worden doorlopen. En het is een bijdrage van een paar duizend euro die wij doen. En de gemeente Vianen doet hetzelfde bedrag, waardoor we, als we dat bij elkaar doen, denken wij een heel mooi vuurwerk kunnen doen. En wij schatten de verstoring van de fauna niet dusdanig in van een eenmalig vuurwerk dat dat op grote bezwaren kan stuiten. Maar ik kan me voorstellen dat u daar anders over denkt. Voorzitter, dat waren de antwoorden op de eerste set vragen.
Prima. Dan ga ik nu even aan de Raad vragen of er nog meer vragen ontbranden over het vuurwerk dan wel Koninginnedag. Ik kijk nog even naar mevrouw Kotkamp. Ja? Zijn er nog andere leden van de Raad die in tweede termijn een vraag hebben? Is niet het geval. Mevrouw Kotkamp. Korte vragen, hè?
Ik doe mijn best, ja. Dank voor het uitgebreide antwoord. Wat betreft de eerste drie delen over de festiviteiten en zo, nou ja, goed, daar kunnen we ons voor een deel wel in vinden. Ook wij vinden het ook belangrijk dat in de binnenstad het een en ander gebeurt. Alleen, ja, we vinden het toch een beetje jammer dat de gemeente dan voor kiest om de kleedjesmarkt niet op het Muntplein te ondersteunen en het eigenlijk min of meer naar de binnenstad te halen. Wat betreft de koningslinnen, kijk, je zal van GroenLinks nooit klachten horen over het planten van bomen. Dat vooropgesteld. Hoe meer, hoe beter. Daar willen we ook best geld tegenover zetten. Het ging ons meer over de feestelijke invulling daarvan. En dan met name ook weer in relatie tot het evenementenbeleid, wat we natuurlijk hebben vastgesteld. Dat we dit soort dingen eigenlijk niet meer zelf zouden initiëren.
Komt u nog richting vragen, mevrouw Kotkamp? Want u geeft nu een paar statements af. Ja. Het is het vragen een half uurtje, hè?
Ja, good point. Ja. Nou ja, oké. Okay. De belangrijkste vraag die eigenlijk is blijven staan is dat we toch wel graag al wel zouden willen weten waar het college die 50.000 euro vandaan denkt te halen. Ik begrijp dat dat niet in de formele toestemming zit, maar we zouden toch wel graag een indicatie willen hebben waar dit vandaan gaat komen.
Als er geen andere dekking is dan specifieke dekking, dan gaat het uit de algemene middelen. Okay.
Goed, dat was de beantwoording in tweede termijn van deze vraag. En dan gaan we nu over naar het bestuurlijk dossier.
Even wat van de achtergrond. Het is zo dat wij in het kader van het project Wisselgeld zagen dat er op bepaalde manier gebruik werd gemaakt van het GBA. En wij aangegeven hebben dat wij dat niet konden oplossen, dat daar regelgeving voor van moeten veranderen. Toen is het verzoek aan de gemeente Nieuwegein gedaan, maar er zijn ook andere gemeenten die op andere onderdelen ook kritiek hadden op of punten van aandacht hadden op het GBA, die hebben hetzelfde gedaan, om een bestuurlijke document te maken. En dat loopt in dit geval via het regionaal informatie- en expertisecentrum van de politie. Dat is de lijn. Daar kan formeel de burgemeester opdracht aan geven en die bestuurlijke documenten zijn per definitie vertrouwelijk. Dat is gedaan, dat is opgestuurd naar
de minister van Veiligheid en Justitie en naar de minister van BZK. En dat is door het Landelijk Informatie- en Expertisecentrum gekoppeld. Met die andere twee bestuurlijke rapportages uit andere gemeenten, waar ik niet weet welke gemeente het zijn, maar ik weet wel dat ze gaan over hiaten in de GBA. En gevraagd aan de ministers, daar moet u nu mee aan zet, want er zijn hiaten in de wetgeving en dat kunnen wij niet doen, dat moet u doen. Ik weet dat het Landelijk Expertisecentrum op dit moment kijkt op welke wijze deze documenten bij de pers terecht zijn gekomen. Ik durf met zekerheid te zeggen dat dat niet vanuit onze organisatie is gebeurd. Want ze zijn hier nauwelijks geweest. Ze zijn van het regionaal expertisecentrum even deze kant uitgekomen en gelijk doorgestuurd. En ik weet precies welke mensen daarbij betrokken zijn geweest. En dat is eigenlijk onmogelijk dat dat op die manier gelekt is. Anders was het ook niet via RTL naar buiten gekomen. Het is een journalist van RTL die al een aantal jaren lang met de GBA aan de slag is. Er liggen wetswijzigingen voor de GBA al 2 jaar bij de Kamer. De Kamer moet gewoon een keer opschieten om die wetswijzigingen vast te stellen. Want dan zouden een aantal van deze problemen zijn opgelost. En we zijn nu op landelijk niveau met de ministers bezig om te kijken op welke wijze die hiaten, hoe dat dan opgepakt gaat worden. Moet er dan lokaal nog een discussie over plaatsvinden? Wat mij betreft niet, want het is hiaten in de GBA-wetgeving die naar boven zijn gekomen aan de hand van een aantal casussen die in het kader van wisselgeld boven kwamen. Wat hebben we zelf in het afgelopen jaar gedaan? Dat is dat wij onze medewerkers bij burgerzaken meer alert gemaakt hebben op allerlei signalen van als er misbruik gedreigd gemaakt te worden van de GBA. En dat is niet specifiek voor Roma, dat kan voor meerdere situaties zijn. Dus de aanleiding was wel Roma, maar het is voor meerdere situaties. Maar daar zit men ook te wachten op wetgeving die moet veranderen. Dat is ook op welke wijze we daar nu mee om zijn gegaan. En wij hebben, en zo kijk ik er tegenaan, gezien dat in de uitvoering we te maken hebben met hiaten in wetgeving. De vraag is, schrijf het op, meld het ons, dan gaan wij er wat mee doen. Vanuit de minister, dat hebben we gedaan. Dat komt naar buiten en de bal ligt nu dus in Den Haag om die hiaten weer te dichten.
Oké, dank u wel. Tweede termijn, mevrouw Kotkamp. Ik doe mijn werk goed. Ik ga altijd het rondje af. Zijn er nog andere leden van de tweede die een tweede termijn gebruik willen maken? Dan zag ik alleen de heer De Mol, geen andere. Meneer De Mol, ja. Meneer De Mol,
ja, voorzitter, dank u voor het woord. Ik heb één vraag, of tenminste, ik heb verschillende vragen eigenlijk. Maar juli 2012 is de 6e voortgangsrapportage afgerond. En dat was gelijk een eindrapportage over het project Wisselgeld. Een van de teksten was dat het een positieve ervaring was voor alle deelnemende partijen. En daar werd gesproken over een Roma-gemeenschap en een Roma-populatie in de gemeente Nieuwegein van 400 mensen. Het krantenbericht geciteerd werd naar uw bevindingen, werd gesproken over 700 mensen in de Roma-populatie in de gemeente Nieuwegein. Nou, kan ik me voorstellen dat de journalist misschien u verkeerd geciteerd heeft. Het kan zijn eigen interpretatie zijn. Maar wat ik mijn eigen afvraag is, en daar sluit ik eigenlijk op de vraag van GroenLinks aan, is, was dit niet al bekend bij de eindrapportage in 2012? Want het kan niet zo zijn dat zo'n paar honderd spookburgers, of hoe ze ook genoemd worden, uit de lucht komen vallen. En als je in 2012 het over een positief resultaat heeft, waar allerlei beleidsmedewerkers, OM, officieren, ga zo maar door, bij betrokken is,
vragen de
politie.
Ik denk dat uw vragen duidelijk zijn, meneer De Mol.
Ja, dan rond ik hem even af. Was dit gemeld? Was dit bekend? En waarom is het niet aan ons als raad gemeld in de eindrapportage?
Nou, u... Ik kan me voorstellen dat u die verbinding legt, maar die verbinding die u legt is er niet. Ik heb zelfs het krantenartikel gelezen en er zijn 2 verschillende zaken. De Roma-rapportage verleden jaar is correct. En we praten ook over een indicatie van hoeveel mensen er ongeveer zijn. Want we weten, we registreren niet op etniciteit, ook niet in de GBA. Dat weten we dus niet, dus het een indicatie. Het zijn ongeveer die 400. Deze rapportage is van later. Dit zijn ook inzichten die later zijn manifest zijn geworden en waarop gevraagd is om dat te rapporteren. Die 700, u heeft in diezelfde week waarschijnlijk gezien dat RTL, diezelfde journalist van RTL, meldde dat er in Nederland ongeveer 500.000 mensen spookburger zijn. En dit heeft niks met Roma of niks met etniciteit gemaakt, maar is het algemeenheid, omdat de GBA niet helemaal sluitend is.
En in de lijst die daarvan is, en dat heeft niks met Roma te maken, dat heeft gewoon in zijn algemeenheid te maken, dan staat dat deze gemeente, gemeente Nieuwegein, dat wij te maken hebben met van die ruim 500.000 spookburgers die in Nederland zijn, zijn er 700 op een of andere manier zitten in Nieuwegein. Daar zijn we niet uniek mee. Dat is blijkbaar in alle gemeenten, anders kom je niet aan die 500.000. Maar dat heeft ook te maken met een aantal hiaten die in de GBA-wetgeving zitten. Maar dat heeft er ook mee te maken dat mensen die verhuizen en nalatig zijn in het melden dat ze verhuisd zijn. En dan op een gegeven moment de overheid, wij dus ook niet meer weten waar ze zijn. Dus die 700 heeft niks met Roma te maken, heeft in zijn algemeenheid te maken met fouten die onrechtmatigheden die nu nog in de GBA zitten. Deels door de regelgeving, maar deels omdat mensen zich niet aan de regelgeving houden met melden waar ze wonen of dat ze verhuisd zijn.
Oké, dank u wel. Nou, sluiten we hier bij het vragen half uurtje af en geef ik het voorzitterschap weer terug aan de burgemeester.
Dan kom ik bij